is ongeveer kwart overeind. We staan hier bij het Kerwin Duijmeijer standbeeld. We verzamelen om te gaan fietsen. Zo langzamerhand begint het hier vol te stromen. Er zijn denk ik op dit moment zo'n 150 demonstranten, inclusief fietsen. We gaan door de binnenstad fietsen. We gaan zo even kijken hoe dat gaat lopen. Nou, het is 2 uur ongeveer. De groep is aangegroeid tot ruim 200 mensen. We staan op het punt om te vertrekken. Fabiola, het Leidse kunstwerk, is aangekomen, speciaal aangekleed voor vanmiddag. Er zijn ondertussen 2 busjes politie bijgekomen voor begeleiding. En ik denk dat we zo hier gaan vertrekken.
We willen over enkele minuten, ja, er komen nog steeds mensen aan. We willen over een minuut of 5 vertrekken. Vandaag, de 19e, is de eerste dag van 3 dagen acties. In solidariteit met de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika en vooral tegen Shell. Met als eis dat het olieconcern zich terugtrekt uit Zuid-Afrika. Er zijn in het hele land zijn op het moment activiteiten. Die met apartheid, een anti-apartheidstrijd te maken hebben en die oproepen om aan de 2 blokkadedagen morgen mee te doen. Werkgroep Jongeren en de werkgroep Amsterdamse Buurten van het comité Shell uit Zuid-Afrika, wat opgericht is om de blokkade, de anti-Shell acties uit te voeren, die organiseren als onderdeel van al activiteit op de 19e deze fietstocht. We vertrekken straks richting het Leidseplein. De bakfiets met die vlag daar, dat is voor iedereen een herkenningspunt. Die fietst vooruit, dus dan weet je elke keer welke route we fietsen. Maar die wordt onderweg ook de hele tijd wel aangegeven. Het is erg belangrijk om met deze grote groep fietsers dat we allemaal een beetje op elkaar letten. Dat er geen rare dingen onderweg gebeuren. En probeer zoveel mogelijk provocaties te vermijden. Zowel van de politie als van automobilisten. Die natuurlijk zitten altijd wel een paar automobilisten die rare trucs misschien uit gaan halen. De taxi, alle taxicentrales zijn ingelicht over dat deze fietsdemonstratie door Amsterdam gaat en wat de route is. Dus als het goed is, dan weten ze ervan. Maar kijk goed uit voor elkaar en laten we er een mooie tocht van maken. Ik stel voor dat we zo langzamerhand ons in die richting opstellen, dus dat die bakfiets voorgaat. We gaan eerst naar het
Nou, het mag duidelijk zijn, we gaan vertrekken het volgende park uit de kant op van de zijn. Nou, ik heb een plaatsje ergens achterop weten te vinden en we zijn aan het fietsen. Een heel lange lint van fietsers wat er weggaat. Een hoop toeters, bellen. Het ziet er allemaal vrolijk uit. Nou, we fietsen nog steeds midden in het peloton ongeveer. We gaan de Stadhouderskade op. Nou, we komen richting het plein. De piramide wordt volgespoten met het mannetje met de schelpje die probeert kapot te slaan. En de KLM-bus die is al vol geplakt met stickers tegen apartheid. We gaan nu richting Leidseplein.
Zelf uit
Nou, er wordt een spandoek opgehangen voor de Amrobang. En dan staat op: hier helpt Karen en Steven Zuid-Afrika.
En Stefan van de verzekerings, van het verzekeringsconcern Old Mutual. De BV's worden beheerd door het advocaten- en accountantskantoor Karen en Stevens. Karen en Stevens verzorgt hier de boekhouding van deze Zuid-Afrikaanse concerns. In Nederland kunnen allerlei belastingtechnische trucs uitgehaald worden waar de concerns nog rijker van worden. En van sancties hebben ze hier geen last. Of is het nog geen last?
Nou, we staan hier met een behoorlijke grote groep. Met, zoals ik het al zei, olie drums. En we gaan zo verder naar KLM, die ook nog steeds in Zuid-Afrika zit. En we komen ondertussen bij de KLM aan. En dan wordt volgeplakt met de affiches KLM, Fleis, Apartheid. Nou, de rolluiken zijn dicht. Oppassen dat er niet mensen ingesloten raken. Vooralsnog gebeurt dat niet.
Maar dat ze nog twee wekelijks op Zuid-Afrika vliegen is niet te gek. Zo net als een neusbloed. En bovendien het ergste is ze gebruiken natuurlijk Shell. Even de link met vandaag en deze dagen. Twee keer per week vliegen ze erop. En ze zijn in het gat gesprongen wat andere vliegmaatschappijen hebben laten liggen. Zoals de SAS, de Scandinavian Airline System, de Qantas uit Australië, de TWA, de Transworld Airlines. Zijn allemaal gestopt om te vliegen. Wat doet onze Hollandse zakenman? Die springt door het gat en denkt lekker zakken vullen. En wat doen ze ook nog? De advertenties staan zelf. De eerste advertenties zijn advertenties dat Amsterdam niet hier ligt, maar in Amerika. De eerste stop in Amerika is Amsterdam. Dat durven ze ook nog te studeren. Dat is dit clubje. Wat die allemaal?
Nou, het kantoor op zichzelf zit hier helemaal dicht. Alle rolluiken zijn naar beneden. En ik denk dat wij verder zo de Leidsestraat in gaan. En we zijn afgeslagen richting Paleis van Justitie. Ja, ik heb eindelijk de volumeknop voor opnameapparaat te pakken, dus het niveau zal wel iets beter worden. En zoals iedereen wel weet is hier om 2 uur het kort geding begonnen tegen 14 ondertekenaars van de advertentie die oproep om mee te gaan doen aan de spektakelblokkade. We komen ondertussen aan de achterkant van het Paleis van Justitie aan waar het kort geding speelt. Om even te laten horen dat wij er ook zijn. Ja, ik wou eigenlijk al weglopen, maar er staan nu zo'n kolonne van zo'n 6-7 vrachtwagens die door de blokkade heen willen. En het is niet de bedoeling of die naar Shell moeten of naar andere bedrijven moeten. En de voorste vrachtwagen die staat op de blokkade, dus dat wordt even afwachten wat er gebeurt. Ja, de vrachtwagen die rijden langzaam door. Het is nog niet duidelijk waar die naartoe moeten. Ja, de vrachtwagens moeten alleen rechtdoor. Misschien is dat ook de reden geweest waarom de ME-linie zich terug heeft getrokken. Een hele kolonne van zo'n 10 grote trucks. Die, zoals ik al eerder zei, doordat die ME-linie op de brug stond, er niet doorheen kon. Dus de vraag is wie elk blokkeert er hier eigenlijk. Ik zit hier met iemand die in Polen is geweest de afgelopen tijd. Je hoort op het nieuws de laatste tijd behoorlijk veel berichten hoe de situatie in Polen is. Wat is je indruk een beetje geweest van toen je daar in Polen was de afgelopen weken?
Nou, wat in het nieuws is, is hoofdzakelijk na de verkiezingen van afgelopen zomer, of in het voorjaar eigenlijk. Daar hebben we eigenlijk niet zoveel van gemerkt. Er hingen wel ontzettend vele affiches, maar die waren, de meeste waren gewoon al verkleurd. En spandoeken. We hebben nog gezien dat er ondanks de verkiezingen nog steeds gestaakt wordt hier en daar. In kleinere bedrijven. Toen we daar ook waren, bleek ook nog dat openbaar vervoer aan het staken was. Maar dat kwam dan weer in verband met de hoge inflatie die er op dit moment aan de gang is. Waar dat allemaal voor nodig is, die inflatie, dat weet ik niet precies hoe dat is gekomen. In ieder geval heeft de verkiezingen dat niet tegen kunnen houden.
Je gaat er naartoe met een bepaald idee van wat je hebt, van hoe die situatie er is. Van, komt dat beeld een beetje uit?
Nou ja, als je als westerling naar een Oostblokland gaat, dan ben je natuurlijk wel een rijk iemand. Je komt daar, wij hebben dus harde valuta, zoals dat dan heet, de guldens. Meestal wissel je die in voor West-Duitse marken. En die zijn erg geliefd daar, niet alleen door de middelen, maar zeker door de staat. En je krijgt dus heel veel geld. De valuta wat daar gebruikt wordt, dat weet je gewoon van tevoren, dat je daar gewoon heel goedkoop kan leven. Dus, nou, wat is het eerste wat je aan als je aan Polen denkt, dan denk je al heel snel aan rijen met mensen voor de bakkerij of voor de groenteboer. En dat er niets te koop is. Maar goed, als je dan toch zo rijk bent, dan denk je van, nou goed, je gaat gewoon naar een restaurant. Of wat, hoe dat dan ook mag heten daar, dat ga je wel ondervinden. En er zou iets te krijgen zijn. Dat moet volgens mij moet dat niet zo moeilijk zijn. En als je daar met harde valuta komt, dan staan ze klaar voor je. Dat is gewoon zo. Dus we waren niet zo bang om honger te lijden of zo. Maar wel het idee van, nou, het zal niet makkelijk zijn. Dat is het eerste waar je aan denkt als je naar Polen gaat. Met zo'n idee gingen we daar ook naartoe. We zijn er met z'n tweeën naartoe geweest op de motorfiets. Voor de duidelijkheid. En we zijn daar niet zo lang geweest. Kleine 2 weken. Precies, er zijn 12 dagen. En we hebben daar wel rijen mensen gezien, maar ja, goed, je komt daar en...
Waar stonden die rijen voor? Bij welk soort winkels of gelegenheden?
Ja, nou, dat is een beetje verschillend waar je bent. Het is ook een beetje verschillend of je in het noorden of in het zuiden bent, maar we waren dus uit Finland vandaan gekomen met de boot en toen kwamen we dus in Gdansk aan. Daar komt die boot daar aan. En Gdansk is dus de stad van Lech Walesa, kun je wel zeggen. En er was toevallig een feest aan de gang, een hele week lang. Dus nou, en daar was waanzinnig veel te koop en te doen. En wij stonden daar een beetje versteld van. Maar goed, ik dacht van, god, feest, hoop te doen. Dus mensen stonden daar in de rij voor bier en frisdrank. En broodjes worst en pizza's en ijsjes. Nou, en daar ga je dan gewoon rustig tussen staan. En dan denk je van, god, dat is leuk, zo'n feest. En daarna ga je nog eten in een restaurantje die daar genoeg zijn. En dan niet gewoon echt een duur restaurant of zo, maar gewoon waar ook die Poolse mensen allemaal gaan eten. En niet in een restaurant van de Orbis, heet dat dan. Dat is een organisatie in Polen die dan alles regelt voor toeristen. Want je blijft natuurlijk toerist. Maar goed, wij gingen dus gewoon in de buurt eten. En nou, we hebben dus heel veel foto's gemaakt van mensen die daar aan het eten waren. Ze hadden allerlei dingen bedacht om die broodjes klaar te kunnen maken. En kleine kioskjes volgestouwd met bier en frisdrank. En dat was, wij dachten, dat is uniek. Dus daar hebben we ook foto's van gemaakt. Nou, en toen we daar weggingen, en dat feest ging gewoon elke dag door, dus we hebben het niet gezien zonder feest, hebben we gemerkt dat het gewoon heel normaal is, dat er genoeg eten is eigenlijk om te kopen. Er zijn marktjes, je kunt daar verse groenten kopen, wat in het Oostblok niet overal kan. In Tsjechoslowakije bijvoorbeeld kun je geen verse groenten kopen, daar eet je alles op het zuur. En dat is daar in Polen helemaal geen probleem. Brood is ook geen probleem. En de eerste indruk die we hadden van Polen was van, god, daar staan ontzettend veel mensen in de rij. Waar staan ze voor in de rij? En dat waren 9 van de 10 keer ijsjes.
Alleen voor ijsjes.
Nou ja, later, god, denk je van, dat niet, daar moet iets aan de hand zijn. Al die verhalen, die zullen toch wel waar zijn. Dus je gaat op onderzoek uit en dan merk je dat de mensen bijvoorbeeld wel voor vlees in de rij staan. En na navraag blijkt dan dat het vlees is er wel voldoende. En dat zagen wij ook, want wij zagen overal vlees liggen. Maar een bepaalde slager, daar stonden ze dan in de rij. En we hebben dat ze nagevraagd hoe dat kwam. En dat kwam dan doordat het vlees nog steeds op de bon is daar. En dan kunnen mensen, en dat is eigenlijk, het communistische systeem is nog niet zo slecht, denk je dan. Mensen zijn daar niet zo rijk. Krijgen gewoon van de staat bonnen om goedkoop vlees te kunnen kopen. Moeten daar wel voor in de rij staan. Dat is een nadeel. Maar ze kunnen dan heel goedkoop, of tenminste, redelijk vlees kopen. Wil je meer? Dan moet je dus heel veel betalen en dan moet je ook op onderzoek uit. En dan zul je het bij de goedkoopste aankomen. Maar het vlees is daar zo ontzettend duur, buiten dus de distributie of de bonnentoestand. Dus daar staan mensen wel voor in de rij. En dat is, ja, maar dat is niet te vergelijken met een rij. Als je in Polen een rij mensen ziet staan van 20, 30 meter lang, dan is die ook echt maar 20, 30 meter lang. Als je hier in Nederland naar de slager gaat op zaterdag, dan staat die hele winkel vol. Dan staan er bijna net veel mensen. Alleen een Pool is nou helemaal, doet dat nou eenmaal. Die komt zo'n winkel binnen en als er meer dan 3 mensen in de winkel zijn, dan vormt men een rij. Dus je hebt al heel snel een rij natuurlijk, dus dat moet je niet vergeten.
Meer uit beleefdheid dan uit...
Ja, ze zijn... tenminste, Polen zijn niet beleefd, maar in dat opzicht wel, ja.
En... Met die prijzen, heeft het nu ook te maken van vorige week of anderhalve week geleden zijn de prijzen losgelaten in Polen.
Ja.
Is je dat nog opgevallen of is het daardoor veranderd?
Nou, wij kwamen in Polen toen die prijzen net waren vrijgesteld. Dus wij hebben altijd gewoon dure prijzen moeten betalen. En dat is voor ons natuurlijk nog ontzettend goedkoop. Maar voor die Polen, ja, is het... Het is moeilijk. Ik kan moeilijk in een portemonnee van een Pool kijken. Maar wij vonden het toen... bijvoorbeeld, het brood was 3 keer zo duur geworden, hoorden we. En het brood kostte dan nog, even snel uitgerekend, zo'n 2 kwartjes. Voor ons dan, hè. En nou, als je dan kijkt wat een Pool verdient en wat hij kan en wat hij niet kan, kun je dat ongeveer vergelijken met, dat, met het brood van ons voor 2 gulden dan of zo. Een beetje duur brood. Dus als wij een beetje luxe brood eten, dan kan een Pool gewoon brood verkopen. Dus op zich vonden wij dat nog niet, niet zo duur. En zeker niet omdat... het grootste probleem van Polen, en dat zeggen ze ook zelf, is het alcohol. Drank is echt verschrikkelijk hoeveel die mensen zuipen. Ik ben zelf ook in Tsjechoslowakije, Hongarije geweest. En ja, de Oostblok schijnt dan altijd wel een beetje een mens te ontwikkelen die erg van vooral bier houdt, omdat het ook zo goedkoop is natuurlijk, bier. Maar in Polen is het gewoon niet te beschrijven. Waarschijnlijk...
Hoe lang zijn de rijen voor de drankwinkel?
Die zijn er nauwelijks. In zoverre wel, ze hebben daar bepaalde gaarkeukens. En in het, die verkopen normaal gesproken geen drank. Maar als je dus op het platteland bent... Dan hebben ze heel klein in dorpjes of buiten de stad heb je ook van die gaarkeukens. En daar verkopen ze dus weer wel drank. En daar krijg je dus wel een effect dat dus de gaarkeuken dus in 2 is gesplitst. En dat je aan de ene balie het eten moet kopen, waar dus bijna niemand staat. En de andere balie drank moet kopen. En dan vormt een rij mensen van 15. Meestal gaat het heel snel drank kopen. Je bestelt wat, mensen schenken het in. Het is gebeurd.
Maar het alcoholisme, even weer terugkomen, die is vrij algemeen.
Ja, nou, ik denk dat het communisme zou het klassenprobleem opgeheven hebben. Maar volgens ons was het een soort klassenverschil ook. De arbeider drinkt daar gewoon. De boer ook minder. En... We hebben ook wel mensen gezien en ontmoeten die het niet zo leuk vonden dat het zo'n probleem was. En die dronken zelf wel, maar niet zoveel. Maar die verdienden ook gelijk wat meer. Dus echt de mensen die gewoon, ja, wat zou je zeggen, het smerige werk op moeten knappen. Of moeten graven, of aan de wegen werken, of restauratiewerk doen. Die drinken. En je kan bijna zeggen dat er geen uitzondering is. En dat is, ja, dat is heel schrijnend. Ik bedoel, mensen staan daar boven op een trap poepie dronken, zeg maar. Dat is echt...
Tijdens het werk.
Ja, tijdens werk. De staat die wil het drankprobleem een beetje aan banden leggen. En ze hebben ingevoerd, wanneer dat precies gebeurd is, weet ik niet. Dat er na of voor 1 smiddags mag drank geschonken worden. Dus na 1 gaat de tap open en dan mag de wodka uit de kast gehaald worden. En dan heeft net iedereen, die heeft dat zo geregeld dat zijn pauze om 1 uur begint. En dan gaan ze de pauze houden in de kroeg of in het restaurant. 2 uur of om 2:30 of om 2:30, dan gaan ze weer terug naar het werk. Maar ja, dan wordt er dus niet meer gewerkt. En we hebben ook mensen echt gezien die langs de muur moesten lopen... Met tastend langs de muur op zoek naar hun werk. Nou, dan kun je je voorstellen, zo iemand, daar komt echt niets meer uit zijn handen. Ja, mij hoeft dat ook niet. Ik bedoel, dat moeten ze zelf weten. En misschien is het werk ook wel niet zo leuk, maar het is natuurlijk wel een beetje een hele vreemde situatie.
En vooral ook omdat het, zeg maar, de laagst betaalde klasse is een beetje.
Ja.
Maar is dat een uitweg zoeken of waar heeft het te maken? Hebben jullie nog met mensen gesproken dan?
Nou, we hebben heel weinig gesproken met mensen. Dat was heel moeilijk. We hebben zo hier en daar wel eens wat gevraagd en geprobeerd te vragen. En we hebben wel een aantal keer mensen ontmoet die een andere taal konden dan Pools. Want dat is moeilijk. En het is moeilijk om mensen te vinden die Engels of Duits of Frans kunnen. En Maar ja, dat is ons niet zo duidelijk geworden of dat nou een probleem is van er is niks verder. We hebben met een Oost-Duitser gesproken en die vertelde van, nou, mensen hebben wel geld en zeker in Polen. Dat vonden wij dus al heel vreemd. Die man die zei gewoon, in Polen is best wel geld. Maar het heeft geen zin om te sparen. Een auto moet je te lang op wachten of kost nog veel te veel geld. Leren broeken, spijkerbroeken, leuke jasjes zijn niet te koop. Of alleen maar met harde valuta. Want zo is het natuurlijk ook weer. En dus wat heeft sparen voor zin? Niets. Nou, waar gaat het geld dan op? Aan drank, want je moet toch wat? En verder hebben wij zelf bedacht, en niet, dat hebben we van niemand gehoord, maar zelf bedacht van, nou, in Polen is een land wat altijd bezet is geweest. Heel vroeger hadden ze de Tataren over hun heen gekregen, daarna de Pruisen en de Zweden, die hebben daar flink huis gehouden, en nu de Russen. En eigenlijk heeft Polen nooit op zich bestaan, alhoewel het veel en veel groter is geweest. Dus zelfs als je de landkaart pakt, is het zelfs een beetje opgeschoven door de geschiedenis heen. Dus dan krijg je natuurlijk ook wel een hele rare geschiedenis die je meedraagt, dat je nog nooit echt vrij tussen aanhalingstekens dan bent geweest, maar altijd vanuit een ander land geregeerd werd.
Hoe kijken die mensen nu aan tegen de veranderingen die er nu gaande zijn? Van hier horen we een hoop dat er linkse regeringen gevormd moeten gaan worden, maar hoe kijken die mensen er zelf tegenaan?
Nou, dat is wel jammer dat we dus de Poolse taal niet konden en daar wel pogingen toe gewaagd hebben. Maar dat weten we niet. Ik bedoel, er wordt ontzettend veel gediscussieerd en dat kan natuurlijk over van alles gaan. Maar daar kan ik echt geen zinnig woord over zeggen. Of men vindt dat Solidarie dat goed bezig is. Daar zijn we niet achter gekomen. We zijn ook niet achter gekomen wat die eigenlijk überhaupt van plan zijn. Wat Lech Walesa wil. Het enige wat die wil is democratie. Nou, en dan? Dat weet ik niet. Er is een verkiezingsprogramma, maar het zegt allemaal niet zoveel. Het is niks beters dan die verkiezingsprogramma's van hier, zeg maar. En ze hebben beloofd om niet in de regering te gaan zitten. En ze hebben vandaag, toevallig, net hoorde ik het op het nieuws, besloten om wel in de regering te gaan zitten. En dat Lech Walesa wordt gewoon president, of hoe dat dan ook heet daar. En ze hebben beloofd dat niet te doen, omdat ze niet verantwoordelijk willen zijn voor de puinzooi die achtergelaten is. Maar nou zitten ze erin. En ik kan niet zeggen of die Polen dat nou leuk of niet leuk vonden. Dat weet ik niet. Maar persoonlijk vind ik het een beetje een vreemde gang van zaken eigenlijk.
En nu wordt een regering gevormd. En aan de ene kant wil Lech Walesa ook graag dat de boerenpartij daarin gaat zitten. Van, hoe zit die organisatie een beetje in elkaar? Of hoe zit het daarmee?
Ja, nou, ik weet niet zoveel van de boerenpartij, hoe die in elkaar zit. En hoe die is eigenlijk ook al heel oud. Het is geen tegenhanger van Solidarnosc. Maar het is ongeveer gelijkwaardig aan de arbeiderspartij, zeg maar. Want Solidarnosc is dus eigenlijk voor de havenarbeiders, of de arbeiders helemaal, allemaal. Maar, en de boerenpartij daar, dat is voor de boeren. Nou, het grote probleem is die grote steden geweest en die boeren. Die boeren die moesten dus alles produceren. In Polen hebben ze bijvoorbeeld geen collectieve bedrijven. Ze hebben dat, Rusland dus, heeft dat dus nooit aangedurfd met die Polen, want dat zijn zulke ongelooflijke eigenwijze mensen. En dan werken ze helemaal niet meer. Hadden ze waarschijnlijk gedacht. En dus heeft elke boer een eigen stukje land gekregen met de opdracht van, nou, je moet hier zoveel product af kunnen halen. Nou, dat verdommen ze gewoon. Ze maken gewoon net zoveel als ze zelf nodig hebben en een buurman, want dan kunnen ze ruilen en de een die heeft een varken en de ander die heeft graan en zo regelen ze dat zelf wel. En die steden die zitten dus zonder eten. En dat is ook een heel groot probleem geweest. En het enige wat die boeren ook kregen, dat waren slotties, dat is dus een valuta in Polen. Die kregen slotties voor hun groenten en fruit en vlees. Maar daar kun je niks verkopen. Er was niks voor te koop, dus waarom zou je dat doen? Nou, en dat is altijd een ruzie geweest tussen die boerenpartijen en Solidarność. Is niet zo uitgevochten, maar op politieke vlak ook natuurlijk. Maar dat is wel een heel belangrijk punt geweest in dat ze niet, in eerste instantie niet hebben willen samenwerken. Omdat ze ook heel verschillende belangen hadden. De een wil democratie en de ander die wil gewoon dat die boeren niet meer uitgebuit worden op het platteland. Maar dat ze gewoon goed geld kunnen krijgen en daar iets voor kunnen kopen voor hun product. Dat ze goed geld kunnen krijgen voor hun product. En ja, en die steden die zeggen, jullie moeten gewoon produceren, want dan hebben wij tevreden. En wij moeten dat land omhoog houden, we moeten schepen bouwen en zo. En daar hebben we eten voor nodig. Nou, dat die verschillen van belang. Want voor het land doen ze eigenlijk geen van alle wat. Want dat interesseert ze gewoon niet, volgens mij. Maar die verschillen die ze hadden, daar hebben ze dus altijd ruzie over gehad. Nu zijn ze dan toch om een vuist te maken tegen de partij, tegen de communistische partij, hebben ze dus de regering gevormd, omdat ze gewoon in de meerderheid zijn. En daar is nog wel plaats voor een aantal communisten die een beetje mee kunnen denken, daar kwam het eigenlijk op neer volgens het nieuws.
Waarschijnlijk alleen binnenlandse zaken en de veiligheid zo'n beetje dat ze hebben.
Nou ja, de orthodoxe communisten die mogen niet meer meepraten en terecht eigenlijk, dat is alleen maar goed. Maar wat er nu gaat veranderen in Polen, dat ben ik dus nu wel benieuwd naar. Want ja, ik geloof daar nog niet zo in dat er nu zoveel verandert. Of...
Nee, want je had een bepaald beeld dat je erheen ging, je hebt een aantal dingen meegemaakt, maar het wordt voor jou niet echt duidelijk van... Wat ze nu eigenlijk willen of waar ze naartoe willen.
Nee, het wordt mij niet duidelijk wat ze willen. Het enige wat duidelijk is, en dat is nu eigenlijk ook constant in het nieuws over Oost-Duitsland. Het enige wat ze willen is, en dat kun je eigenlijk in één zin zeggen, van we willen eindelijk wel eens in een goede auto rijden. Dat stond er op een gegeven moment, had iemand die uitspraak gedaan en eigenlijk komt het daarop neer. En dat is natuurlijk de luxe. Dat is wat mensen schijnbaar toch willen als ze naar televisie kunnen gaan kijken, radio kunnen luisteren en dan al die westerse beelden over hun heen krijgen en die reclame en zo. Er wordt allemaal voorgeschoteld, maar ze kunnen het daar niet krijgen. Nou, mensen willen het wel. En dan krijg je natuurlijk zo'n rare situatie dat mensen alleen maar land uitvluchten, of niet alleen maar... ook om economische redenen gewoon, of voor luxe, het land uitvluchten.
Ja, ik vond het ook wel typisch dat je laatst een Oost-Duitse vluchteling zei, en van die liet een mooie auto achter in zijn huis achter, en die zei van, ja, ik wil gewoon in een dikke Mercedes kunnen rijden.
Ja. Maar dat daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Maar het blijft natuurlijk cynisch als je dan net uit Polen komt en je hebt de indruk, tenminste de indruk van nou, het valt allemaal ontzettend mee, of in ieder geval mee. Het is een heel ander probleem dan we dachten dat het was. En je komt in Nederland aan en het eerste en beste wat je doet is je is flink volvreten met vlees. En dat is natuurlijk wel een beetje maf, want zo ben je dan ook weer. Dan kom je in Nederland en je hebt hier gewoon een dikke uitkering, om het maar zo even te zeggen. Hè? Als je uit Polen komt, dan die verschillen die zijn zo groot. Dan kom je hier en dan zeg je van nou, ik wil wel eens flink bunkeren, want dat kan daar niet. Ik bedoel, er is genoeg zuurkool en worst, maar ik bedoel een goed stuk vlees op een barbecue of zo is
nou,
daar.
Laat ik het zo zeggen, er is heel weinig variëteit in dingen die je kunt eten.
Ja, dit is restaurants, en moet je niet denken dat je kunt kiezen. Het is echt van je komt binnen, wat is er vandaag te eten? En als je 's middags binnenkomt, dan kun je tussen 3 of 2 dingen kiezen. En als je 's avonds binnenkomt, dan is er alleen nog maar zuurkool met worst. Dus een restaurant, zo heet het ook. En je moet dat ook gewoon zo blijven noemen, maar het is geen menukaart. Maar je kunt altijd wel soep vooraf krijgen en zo ook. En ze maken daar echt heerlijke soepen. Dus.
Had je nog een afsluitende opmerking? Om het geheel een beetje samen te vatten van je eigen indrukken?
Nou, eigenlijk, ik sprak mijn moeder pas. En die vertelde, die komt uit een dorpje. Of ik kom zelf uit een dorpje en mijn moeder woont daar nog steeds. En die sprak ik dus. En die zei, nou hier is pas geleden nog weer eens een inzameling geweest voor Polen. Nou, als je dan over afsluiting gesproken, dit is waanzinnig. Die mensen hebben dat echt niet nodig. Want ze hebben allemaal kleren, die zijn ook overal te koop en schoenen. En dus met tweedehands kleren, daar hebben ze gewoon niets aan. Dus als je nou een mooi overhemd of een stropdas of een paar goede echte leerschoenen hebt, of die nieuw zijn, liefst een Coca-Cola t-shirtje of een spijkerbroek, die kun je daar ook wel kopen, maar ze zijn gewoon net zo duur hier, dus dat is een beetje veel geld voor die Polen. Die willen ze wel hebben. Maar goed, die inzamelingen die nu nog plaatsvinden, waar dat allemaal naartoe gaat, dat is mijn raadsel.
Worden die niet gewoon doorverkocht naar de derde wereld?
Nou, ik denk dat ze wel naar Polen gaat en dat Polen het verkoopt aan de derde wereld en daar harde valuta voor krijgt, dat zou kunnen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje.
Ja. Oké. Okay.